woordvoering, dat doe je niet even. Daar gaat een gedegen voorbereiding aan vooraf. En dat heb ik echt heel erg geleerd na een jaar afstuderen. Dat ik dacht van jeetje, dit is echt een vak.
Ooit was hij hoofd corporate communicatie en woordvoerder bij Structon. En nam hij mij aan als communicatieadviseur. Ik heb het over Youssef Edini, nu Managing Director bij communicatieadviesbureau Van Luiken. Samen met Van der Hilst ontwikkelde hij de opleiding voor senior woordvoerders. Inmiddels is er ook een training voor junior woordvoerders bijgekomen. Youssef is een echte communicatiestrateeg. Hij weet hoe je merken kunt bouwen en reputaties kunt managen. Of het nu gaat om de luchtvaart, de bouw, de mediawereld of het bankwezen, het maakt hem niet zoveel uit. Mijn naam is Helle Jochems en vandaag ga ik met Youssef in gesprek over een van zijn geliefde specialismen uit het communicatievak, woordvoering. Welkom.
Ja, dankjewel.
Wat ontzettend leuk om jou als gast te hebben in deze podcast. Je stelde voor om het gesprek in Hilversum op te nemen. Wat is dit precies voor plek?
Waar we zitten is een van de ruimtes van de trainingsstudio, waar we zelf heel veel mensen trainen op presentatie- en mediagebied. Maar het bijzondere van deze plek is dat dit een ruimte is die ik huur van de NOS voor onze trainingsstudio. En de ruimte waarin wij nu zitten is ook de ruimte waar ik ooit mijn sollicitatiegesprek heb gevoerd toen ik bij de NOS ging werken.
Aha.
Het is een plek op het Mediapark. En hier in dit gebouw waar we nu zitten, is een heel mooi monumentaal pand, zaten de stafafdelingen van de NOS. Ja. Dus de cirkel is weer rond.
Nou, inderdaad. En weet je nog in welk jaar dat was dat je bij de NOS bent begonnen?
Ja, ik ben begonnen in april 2009. Dat weet ik nog wel heel goed. En dat heb ik, 7, 8 jaar volgehouden.
Ja, dat is wel een tijdje terug inderdaad.
Ja.
Ik herinner me dat je bij Structon al een bevlogen woordvoerder was en ons allemaal op cursus stuurde. Wat maakt woordvoering voor jou zo boeiend?
Ja, je zei het al in je introductie. Hè? Het is een specialisme in het communicatievak.
Ja.
En niet zomaar een specialisme. Want woordvoering is eigenlijk alles wat het communicatievak behelst. Alles bij elkaar maakt woordvoering het vak woordvoering. Veel mensen denken dat het een pratend pak is. Hè? Je gooit er een kwartje in en je krijgt een knaak
een
aan tekst
eruit.
Terug. Ja, precies. Maar dat is het natuurlijk niet. Een woordvoerder is iemand die anticipeert, die adviseert, die signaleert. Iemand die risico's kan adresseren, de gevolgen van bepaalde stappen kan verwoorden, kan duiden. Ja, en zo kan ik een hele lange tijd doorgaan. Maar voor mij is woordvoering een plek waarin je een organisatie of een individu zodanig adviseert om eerlijk en transparant het verhaal te vertellen. En daarbij de consequenties te aanvaarden van het eerlijke verhaal, wat soms geen leuk verhaal kan zijn.
Is woordvoering dan een solistisch vak of juist een teamvak?
Uiteindelijk ben je solistisch bezig, want als woordvoerder ben je in gesprek met of intern of extern. Maar er gaat een heel traject aan vooraf en dat doe je in gezamenlijkheid. Dus een ijzelganger in de woordvoering, ja, dat kan gewoon niet. Je zult het altijd samen moeten doen. Maar in die end sta je er wel alleen voor. Want als je een interview geeft, dan ben je dat of in je eentje aan het doen, of je bent iemand aan het begeleiden om dat te doen.
Ja, dus voor de camera sta je alleen, maar de voorbereiding heb je wel met het hele team gedaan.
Absoluut. Ja, ja, de voorbereiding is echt in de gezamenlijkheid.
Ja. Nou wordt er in het woordvoerdersvak wel onderscheid gemaakt tussen proactief en reactief. Wat is het verschil precies?
Reactief is, je zit, de telefoon gaat, je krijgt een vraag over een issue, over een kwestie. En dan ga je dat beantwoorden, ga je dat afhandelen. Kan het zijn dat één vraag je echt een hele dag kost om dat uit te zoeken. Proactief is dat je zelf aan de slag gaat met onderwerpen, thema's, waarvan je zegt van, nou, dit is zo'n interessant verhaal, dat willen we proactief vertellen. Aan journalisten, aan media, aan noem maar op. Dus bij reactief gebeurt het, het overkomt je. Proactief plan je het zelf, omdat je vindt dat het een interessant verhaal is of dat je er heel eerlijk en open over wilt zijn.
Waar ben jij zelf ooit begonnen?
Bij de politie van Rotterdam, als woordvoerder.
Ja.
Dat was eigenlijk mijn tweede baan. Mijn allereerste baan was na het afstuderen bij de deelgemeente Feyenoord in Rotterdam.
Okay.
Dat was een jaar lang een beleidsmedewerker voorlichting waar ik de eerste deelraadsverkiezingen van Nederland mocht promoten. En daarna heb ik heel snel de overstap gemaakt naar het woordvoeringsvak bij de politie van Rotterdam-Rijnmond. Ik had het district Schiedam. Daar was ik de enige woordvoerder, waar een jaar lang geen woordvoerder was geweest. Ja, en dat was mijn kennismaking met het woordvoerdersvak. En toen dacht ik, dat doe ik wel even.
Het klinkt alsof dat in de werkelijkheid toch niet helemaal zo ging.
Nee, precies. Want woordvoering, dat doe je niet even. Daar gaat een gedegen voorbereiding aan vooraf. En dat heb ik echt heel erg geleerd. Gewoon na een jaar afstuderen. Dat ik dacht van jeetje, dit is echt een vak. Ik was echt een groentje. Ik was een broekie. Ik kwam net om de hoek kijken. En toen had ik echt grote zaken. Ja, en daar heb ik echt wel geleerd dat woordvoering echt wel... Dat doe je niet zomaar even. Dat moet je goed voorbereiden.
Welke gebeurtenis is jou bijgebleven uit die tijd?
Heel veel gebeurtenissen en ik doseer daar nu ook over. Ik geef ze als voorbeeld hoe het niet moet. Dat ik uitspraken deed bij issues. En eentje heb ik gedeeld met blad C van Logeion.
Ja.
Een van mijn blunders. Ja, zo heb ik er heel veel die ik graag deel tijdens mijn workshops of trainingen.
Welke blunder stond erin?
Een blunder waarbij ik de telefoon open liet staan toen ik gebeld werd door de Telegraafjournalist. Ik zat midden in een briefing van agenten. Er stond een inval gepland in de zware criminaliteit. Tijdens die briefing met arrestatieteams, Openbaar Ministerie en alle agenten, werd ik gebeld door de Telegraaf.
Ja.
En ik nam op en iedereen was stil. En vervolgens zei ik tegen de journalist van, weet je, ik bel je wel terug na de afspraak die ik nu heb.
Klinkt als best een goede reactie.
Uitstekende reactie. Eerst plannen en daarna pas gaan rennen. Alleen, na een uur briefing en alle details horende, kwam ik erachter dat de telefoon niet was opgehangen. En dat de journalist alles had meegeluisterd.
Oh, nee.
Nou, dat was een mooie opening krant, zei hij. En toen moest ik zwaar onderhandelen om het dus niet in de krant te krijgen. Ja, wel in de krant, maar na de inval zelf en alle aanhoudingen.
Ja, dat belang was toch wel iets groter dan zijn primeur.
Ja, zeker. Dan kom je echt in een positie dat je denkt van, Oké, je hebt nu alles gehoord. Als je dit morgen publiceert in de Telegraaf als opening krant, ja, dan is de hele politieactie verstoord. Ben ik mijn baan kwijt. En toen ben ik gaan onderhandelen met die betreffende journalist. Waarin ik tegen hem zei van, belangrijk dat jij je primeur houdt. Dus jij krijgt van mij de primeur.
Okay.
Maar daarnaast krijg jij nog iets anders van mij. Dat was mijn tweede blunder. Dat ik zei, je krijgt van mij ook een interview met de rechercheur die leiding geeft aan deze hele actie. Nou, dat vond de journalist prima. Maar toen ik dat meldde aan die rechercheur, toen zei hij, ja, dat wil ik helemaal niet. Ik wil helemaal geen interview geven.
Oh, toen moest ik terug. Belofte gedaan. Ja, ja.
Toen moest ik terug naar de journalist. Waarbij ik zei van, ja, sorry, maar toen moest ik dat gaan uitleggen.
Ja, ja. En je gaf net al aan, we zitten in Hilversum. Je hebt hier ook ooit bij de NOS gewerkt. Was dat ook in de rol van woordvoerder?
Ik was bij de NOS hoofd marketing en communicatie. Dus ik gaf leiding aan de afdeling communicatie.
Ja.
En in mijn team zaten woordvoerders. En ik was natuurlijk zelf ook een van de woordvoerders. Dat is meestal in mijn banen die ik heb gehad, ben ik altijd wel de woordvoerder ook gebleven. Het vak is te leuk om dat niet te doen.
En in de tijd dat jij daar was, kan ik me herinneren dat er bij het 8-uur-journaal op een gegeven moment een bezetting was.
Ja, dat was Tariq Z.
Ja?
Ja, dat was in een... En misschien wel goed om even een herinnering op te halen, dat we zaten in die periode in journalistiek hele gevoelige tijd, namelijk de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs. De aanslag op de democratie, aanslag op de journalistiek.
Ja.
En 3 weken na Charlie Hebdo verscheen er een man met een pistool in zijn hand bij de balie van de NOS. Om 7:45, met de mededeling, ik wil naar binnen. Nou ja, goed, de rest is geschiedenis. En ik werd gebeld door de hoofdredacteur van NOS Nieuws, Marcel Gelauf. Die mij zei van, joh, luister, er is een aanslag gaande, of er staat een man met een pistool. Het was nog onduidelijk wat het op dat moment was. Wat we wel wisten is dat het journaal niet door kon gaan. Dat was de tweede keer in de geschiedenis van de NOS dat dat gebeurde. Ja, dat was heel impactvol. Heel groot.
Maar jij werd dus vrijwel direct gebeld.
Ja.
Toen dat aan de hand was.
Ja.
Dus daar gaat voorbereiding aan vooraf.
Nou ja, zoiets gebeurt natuurlijk onverwacht. Dus dat is nou precies die reactieve kant. Niet op voorbereid. Opeens staat er een man met een pistool vlak voor het 8 uur journaal... die eist dat hij naar de studio wordt gebracht.
Ja.
Ja, en dan moet je heel snel handelen. Ik stapte meteen in de auto, ik reed hierheen. Het was winter, het was koud. Het sneeuwde licht. En dan kom je hier aan, een telefoon gaat af en aan. Internationaal ongelooflijk veel aandacht. Zeker in de context van Charlie Hebdo.
Ja.
Ja, dat was de tweede aanslag op journalistiek in de wereld. Dus dat had alle spotlights van alle media. Ik heb die hele nacht niet geslapen. De hele nacht tot 6 uur 's ochtends gewerkt, waarin we in de ochtend vroeg vervolgens een persconferentie hebben gegeven. Beneden in de hal van de NOS. Ja, dat zat vol met media.
Nou gebeurde dat in de wereld van journalisten. En het is nieuws. Bewaren ze dat dan voor de woordvoerder?
Nee, totaal niet. totaal
dat
niet.
Dat lijkt me best op een lastige plek voor zo'n gebeurtenis.
Ja, dat was heel bijzonder. Het bijzondere aan die situatie is dat ik zelf het nieuws van televisie moest halen. Dus moet je je voorstellen, er gebeurt iets bij de NOS met allemaal journalisten. En al die journalisten die publiceren, die twitteren, die posten allerlei nieuwsontwikkelingen. Tariq aangehouden moest ik vernemen van een Twitterbericht van een collega. Dus ik zat zelf naar het NOS-journaal te kijken voor mijn eigen informatievoorziening. Dus het is heel bizar, maar wel heel leuk om mee te maken.
Ja. En ja. Je kunt je natuurlijk niet voorbereiden op iets onverwachts. Aan de andere kant verwacht het onverwachte. Je werd wel snel gebeld.
Ja.
Dus blijkbaar was er een draaiboek. Of hoe ziet die voorbereiding er dan uit?
Nou, kijk, het begint natuurlijk met de relatie die je intern hebt. Weten de mensen je te vinden? Weten ze wie je bent? Wat je rol is? En Marcel Gelauf en ik, ja, je hebt gewoon goede connecties intern met de personen die in een kernteam zitten of in een directie. Dus ja, ik werd meteen gebeld eigenlijk. En dat is maar goed ook, want als woordvoerder moet je wel haantje de voorste willen zijn. Je moet als eerste op de hoogte willen zijn en moeten zijn van ontwikkelingen.
Ja, en dan word je plat gebeld als journalisten, maar eigenlijk weet je zelf ook nog niet veel.
Nee, eigenlijk helemaal niks. Je kunt niks bevestigen. Je kunt alleen maar aangeven van ja, het journaal gaat niet door. Wat de reden is, dat weten we niet, want je weet niet wat er aan de hand is. En
ja.
Langzaamaan druppelen er steeds meer informatie, feiten naar binnen, waardoor je kunt bevestigen of ontkennen. En de hamvraag is natuurlijk, is er een aanslag? Zoals in Parijs, bij ja. Charlie Hebdo. Ja, dat kun je niet bevestigen. Maar je kunt het ook niet zeggen dat het niet zo is. Dus dan moet je daar ja, in gaan balanceren. Wat het is, weten we niet. Maar wat we wel weten, is dat er een man met een pistool in het gebouw aanwezig is.
Ja,
ja, en ja. Dat wil je natuurlijk niet.
Nee, en als woordvoerder kan het eigenlijk op heel veel plekken gebeuren. Hè? Dat je voor een ramp komt te staan of voor een plotselinge situatie.
Ja.
En dan ben je aan zet. Wat moet je in zo'n geval vooral wel en wat vooral niet doen?
Nou kijk, ik onderscheid altijd 3 fases hè, bij een crisissituatie. Je hebt de koude fase, de warme fase en de nafase.
Oké.
Koude fase is voordat er iets gebeurt, wetenschap hebben van de scenario's die er mogelijk zouden kunnen gaan gebeuren bij je organisatie. Nou, die kun je heel makkelijk en goed in kaart brengen. Bij de KLM, waar ik jarenlang heb gewerkt als woordvoerder, hadden we weet ik veel hoeveel scenario's al klaar liggen. Er kan een kaping plaatsvinden, een neerstorten, een doorschuiving van het toestel. Nou, al dat soort elementen, dat is allemaal in de koude fase. Wat is je plan? Wat is je protocol? Wat zijn de taken, de verantwoordelijkheden? Wat ga je doen als er iets gebeurt?
Ja.
Daar zit ook bij de trainingen, de crisistrainingen. Dan heb je de warmtefase. Ja, dat is als er echt iets gebeurt. Als het goed is, dan weet je precies wat je moet doen. De handleidingen heb je in je hoofd. Heb je sterker nog een kamer in je hart gegeven. Je weet exact wat er aan scenario's ligt. En dan ga je handelen. Maar dan nog gelden er een paar belangrijke uitgangspunten. Vertel wat je weet, maar ook wat je nog niet weet. Wees daar open en transparant in. En wees snel. Zeker nu, als je niet snel reageert.
Dan gaat op de socials al een eigen leven leiden.
Jazeker. Ja, in crisiscommunicatie hebben we het over de golden hour. Maar ik zeg al, joh, dat is de golden 15 minutes geworden.
Ja, ja.
Binnen 15 minuten moet je al iets bevestigen of iets aangeven wat er aan de hand is.
Ja, ja. Ja. Dus echt wel snel. Echt snel.
Heel snel.
Je weg kunnen vinden.
Ja, heel snel.
En wat moet je vooral niet doen? Wat is een valkuil?
Speculeren.
Oké.
Speculeren, want bij de NOS is het een aanslag? Ja, het zou een aanslag kunnen zijn. Ja, dat is al een speculatie.
Ja.
En je gaat daar heel erg snel in mee. Wij horen dat, klopt dat? Ja, dat zou mogelijk kunnen zijn. Dat is een scenario waar we rekening mee houden. Ja, dan gaat het al. Dus het luistert heel erg nauw om niet te gaan speculeren. Wat als vragen die te gaan vermijden. En gewoon blijven bij de feiten die je weet.
Hoe oefen je dat?
Ja, door veel te oefenen, dat is één. Gewoon echt scenario's.
Een rollenspel doen.
Ja, crisistrainingen. Dan ga je met elkaar oefenen en kijken wat daar gaat gebeuren. Maar je oefent het natuurlijk vooral in de praktijk door het te doen. Dus elk mogelijk crisis die je meemaakt is er eentje waarin je kunt zeggen van nou, wat heb ik daarvan geleerd?
En als je nou toch in die valkuil bent gegaan van het speculeren, krijg je hem dan nog goed? Krijg je hem dan nog hersteld op dat moment of ben je hem dan eigenlijk kwijt?
Afhankelijk van de grootte van de issue. Als hij eenmaal gepubliceerd wordt door media, dan is het heel moeilijk om die terug te krijgen. En om de regie weer te pakken. Dus vanaf het begin af aan heel strak niet gek laten maken. Binnen de kaders blijven van wat je wilt zeggen. Ongeacht de kritische vragen of de vragen die je krijgt. Dit is het verhaal en hier blijf ik bij. Als er meer te melden is, kom ik bij je terug. Maar dan moet je wel terugkomen met nieuwe feiten op het moment dat ze er zijn.
Ja, want die toezegging doe je.
Die toezegging doe je, moet ook wel bij een grote crisis. Als het goed is, ben je in die koude fase ben je daarop getraind om dat ook georganiseerd te krijgen.
Ja, en je had het over drie fases. We hebben de koude en de warme gehad.
Ja, en de nafase, dat is de derde fase. Crisis is voorbij. Nou, wat heb je ervan geleerd? Waardoor je weer naar de koude fase kunt gaan om protocollen, plannen aan te scherpen of aan te passen. Dus die drie fases, koud is voordat er iets gebeurt, warm als er iets gebeurt. Daarna, wat leren we ervan om weer fase 1 te verbeteren?
Ja. Heb jij zelf een favoriete fase van die drie?
Eigenlijk de warme fase. Maar goed, die koude fase is ook wel leuk hoor. Ja, maar met name 1 en 2. En 2 is heel interessant, vind ik persoonlijk. Want het hoeft niet altijd een crisis te zijn. Het kan ook een issue zijn. En het verschilt in mijn beleving tussen een issue en een crisis. Een crisis gebeurt nu, een ontploffing, een neerstorten van het toestel. Tarek zet die met een pistool voor de balie staat. Of een issue, je weet dat er iets gaat gebeuren en volgende week ga je het bekendmaken. En wat is dan het verhaal? En dat wordt groot. Dus hoe kun je issues ook zo goed voorbereiden dat je erop voorbereid bent om het verhaal te vertellen?
Heb je een voorbeeld van zo'n issue paraat?
Ja, die heb ik, maar het zijn heel veel hele vertrouwelijke issues die ik behandel met mijn klanten. Dus ja, daar kan ik moeilijk iets over zeggen.
Daar heb je natuurlijk ook mee te maken in het woordvoerdersvak.
Ja, zeker.
Wat maakt iemand tot een goede woordvoerder?
Ik denk dat iemand een goede woordvoerder is als die niet bang is om met media te praten. Sowieso niet bang is voor media. En ik zeg altijd, er zijn twee dingen waar je als woordvoerder een goed gevoel bij moet hebben. Aan de ene kant is dat de kennis over de issue. Je moet gewoon alles weten over de kwestie. Als een hyena bovenop die berg aan informatie zitten. En als je dat niet weet, dan ga je dat achterhalen. Of dan weet je in ieder geval wat je niet weet. Dat is de ene kant. En dan aan de andere kant zijn de vaardigheden om met die kennis goed het gesprek te kunnen voeren met journalisten die heel kritisch kunnen zijn. Maar een woordvoerder vind ik ook een interne communicatieadviseur. Want de vragen die een journalist heeft, zijn ook de vragen die interne medewerkers hebben. Dus aan de ene kant, wat is je verhaal? Wat is de inhoud? 300% weten over de kwestie. En aan de andere kant, hoe ga je om met mensen die proberen het verhaal onderuit te halen? Dus die vaardigheden, die heb je ook wel nodig.
Ja, en als je maar genoeg oefent, ja, en goede bagage hebt, hoef je er ook niet meer zo bang voor te zijn natuurlijk.
Nee, precies. En gun jezelf ook fouten daarin te maken. Want het vak woordvoering is ook echt een vak waarin je fouten maakt. En dat dat ook helemaal niet erg is. Dat je daarvan leert en weer opstaat en weer doorgaat.
Ja, dat is die fase 3.
Ja, dat is die nafase, precies.
Ja. Zelf heb jij het vak geleerd eigenlijk met vallen en opstaan. Want de goede opleiding voor woordvoerders was er nog niet. Inmiddels heb je samen met Van der Heelst een opleiding voor senior woordvoerders ontwikkeld. Geef je die opleiding ook zelf?
Ja, zeker. Ik ben een van de docenten in de opleiding tot senior woordvoerder. Ik ben ook mentor van die hele groep.
Ja.
En dat is hartstikke leuk, want toen ik woordvoerder was van de politie en daarna nog veel andere bedrijven. Toen was ik altijd op zoek naar die ene opleiding om mezelf het vak aan te leren.
Ja.
En ik kwam hem niet tegen. Wel cursussen en mediatrainingen en tweedaagse de macht van de media en dat soort zaken. En toen dacht ik bij mezelf, ik ga hem ooit een keertje bedenken zelf. Nou, en dat heb ik gedaan nadat ik partner werd bij Van Luiken. Het eerste wat ik deed is het initiatief nemen om de opleiding te bedenken samen met Van der Hilst, samen met Simone. Die heb ik gebeld. Simone, zullen we koffie drinken? Ik heb een idee. Nou, en ja, je weet nu wat er staat.
Ja. Heb je een goede tip voor woordvoerders?
Ja, kijk, ik heb heel veel tips hè, die ik geef tijdens zo'n trainingsdag of tijdens de opleiding. Maar belangrijk is, ga nou niet rennen voordat je hebt gepland. Dus je krijgt een vraag van een journalist. En heel veel collega's denken dat ze daar dan meteen een antwoord op moeten geven of op moeten hebben. Maar dat hoeft helemaal niet. Ga nou eerst vragen, wat is het wat je wil weten? Waarom wil je het weten? Wie ga je nog meer spreken? Wat is de aanleiding van je vraag? Hoe ziet de context eruit van waaruit je je vraag stelt? Ga eerst nog ondervinden als een soort rechercheur, als een soort journalist, zelf bij die journalist, wat is het nou wat je wil weten? Nou, als je dat inzichtelijk hebt, dan volgt stap 2. Willen we hier wel of niet een antwoord op geven? Want niet alles hoef je te beantwoorden als dat niet jouw organisatie treft. Dus bij de tweede stap ga je bepalen, heeft het voor ons meer waarde om hierop te reageren, ja of nee? Nou, bij heel veel zaken is dat gewoon evident. Bij sommige dingen denk je van, nou ja, zijn we hier wel de aangewezen partij voor om hier iets van te vinden? Stap 3, als je besluit om daar iets van te vinden, is stap 3, wat vind je er dan van? Wat is dan je verhaal? Wat is je boodschap? Hoe ga je daarop reageren? En hoe formuleer je die?
Ja.
En wat is het? Ja. Hoe ga je dat tot leven brengen?
Ja.
En stap 4 is het daadwerkelijke gesprek wat je dan hebt met de journalist. Dus samengevat, eerst plannen en daarna pas rennen.
Woordvoerders staan best vaak onder vuur. Ook nu weer bijvoorbeeld bij de kabinetsformatie. Alsof ze enkel krom beleid verpakken of framen. Hoe wapen je beginnende woordvoerders tegen die zienswijze? Wat geef je ze mee?
Ja, weet je, vanuit de media is er best wel veel een idee dat woordvoerders de boel alleen maar traineren, tegenhouden, de luiken dicht doen. Ik vind dat heel erg kortzichtig en niet recht doen aan de kwaliteit van de woordvoerders die we in Nederland hebben.
Mm-hmm. Toch heb je er als woordvoerder wel mee te maken. Hoe zorg je ervoor dat je daar boven kunt staan?
Nou, weet je, door in jezelf te geloven als woordvoerder, door transparant en open te zijn, door een beleid te hanteren dat je niet traineert, dat je de luiken openhoudt en vertelt wat je weet en aangeeft wat je niet kunt beantwoorden en wat je dus niet weet. Ja, weet je, dan kan een journalist hoog of laag springen en zeggen van ja, je traineert de boel op het moment dat je geen antwoord geeft op de vraag. Ja, dan is dat maar zo. Sommige dingen kun je gewoon niet beantwoorden of is het veel complexer om daar een simpel antwoord op te geven. Maar dan moet je uitleggen. Kijk, mijn stelling is, je krijgt een vraag van een journalist. Daar geef je een antwoord op als je dat antwoord weet. Als je het antwoord niet weet, dan beargumenteer je waarom je geen antwoord kunt geven. En daar zit de kracht van goede woordvoering, vind ik. Dus de woorden als, daar ga ik niet op antwoorden, of geen commentaar, of ga ik niet op in, of wat een flauwe kul, wat is dit voor een flauwe vraag. Schrap dat allemaal uit je vocabulaire. Dus beantwoord gewoon wat je weet, beargumenteer wat je niet kunt beantwoorden.
Ja.
En maak daarin gewoon duidelijk en transparant, inzichtelijk, hoe jij er zelf ook in zit. Nou,
ja.
Er is geen enkele journalist die dat niet zal begrijpen.
Ik hoor jou echt met bevlogenheid praten over dat woordvoerderschap. Wat maakt jou trots op woordvoerders als bloedgroep?
Wat mij trots maakt is een woordvoerder die toegeeft als het verhaal niet helemaal lekker is. Dus op het moment dat je gedoe hebt in een organisatie of een fraudegeval of seksueel overschrijdend gedrag of er is iets wat gewoon niet oké is, maak het niet mooier dan dat het is. En ik zie heel veel woordvoerders die dat verhaal gewoon open en transparant en eerlijk vertellen. En dan daaraan gekoppeld wat je ervan vindt als organisatie en wat je eraan doet om het niet meer te laten voorkomen. Ja, dat maakt mij heel trots. Hè, woordvoerders die daarin niet wegduiken, maar gewoon hun verantwoordelijkheid nemen om aan te geven van inderdaad, dit is wat niet de bedoeling is geweest. Dit is gebeurd bij ons, had niet zo mogen zijn. We nemen onze verantwoordelijkheid, we gaan stappen zetten om dit niet meer te laten voorkomen. Ja, kijk, dat vind ik kracht.
En dan voeg je ook echt iets toe aan organisaties.
Zeker, absoluut. En daar adviseer je ook op. Als woordvoerder ben je gewoon ook een adviseur. Je bent niet alleen maar een pratend pak. Dus je bent echt iemand die adviseert intern van oké, dit is er gebeurd. We gaan geen ander verhaal ophangen. We gaan daar heel eerlijk en open en transparant in zijn. We gaan het hele verhaal vertellen, niet maar een deel. Ja, dat is een heel intern proces waar je als woordvoerder ook mee te maken hebt.
En dat is lang niet altijd zo makkelijk, denk ik. Want is de primaire reactie niet vaak laten proberen om het binnenkamers te houden?
Ja, zeker. Ik heb het vaak meegemaakt zelf. Van laten we hier maar niks over zeggen.
Ja.
Of laten we daar maar een deel over zeggen en bekendmaken. Maar weet je, zo werkt het niet. Het is het hele verhaal, nogmaals, transparant en eerlijk. Vertel wat je weet, wat je niet weet. Wat je er nog gaat achterhalen. En vooral, ja, bouw aan de stappen die je gaat zetten. En zo bouw je dus aan het versterken van je eigen imago en reputatie. Dus als je erkent dat er iets gebeurd is wat niet oké was, dan erken je ook dat er maatregelen moeten worden genomen. Je koppelt de actie aan de gebeurtenis. En dat vind ik wel heel krachtig.
Ja, en dan krijg je organisatie uiteindelijk ook wel mee.
Ja, goed, er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven die zeggen van oké, mooi verhaal, maar dat gaan we dus niet doen. Nou, prima. Dan is dat zo. Je bent ook tenslotte een adviseur. En een advies mag geaccepteerd worden of niet. Maar als je intern goede positie hebt als woordvoerder, wat ik altijd nastreef, ja, dan ben je wel een woordvoerder waar naar geluisterd wordt, hopelijk. En als dat nu niet het geval is, dan bouw je casuïstiek op, waarin je later kunt zeggen, oké, misschien is het wel handig als ik aan tafel zit en meedenk, want daarmee kunnen we bepaalde situaties voorkomen.
Ja, weet je nog wat er vorig jaar gebeurde toen, ja, bijvoorbeeld?
Ja, precies.
Ja, ja. Dus met alle snelheid waar het vak om vraagt, soms ook een beetje geduld hebben.
Zeker, ja, zeker.
We hebben het nu in het gesprek veel over woordvoering als onderdeel van het communicatievak. Je traint ook directeuren, politici, burgemeesters. Maakt het iets uit of je een communicatieprofessional coacht of een directeur?
Niet zoveel in mijn beleving. Want nogmaals, hè, wat ik aangaf, bij woordvoering heb je twee basiselementen nodig. Kennis van zaken en de vaardigheden. En in principe geldt dat voor een woordvoerder of een CEO of een burgemeester. Dus wat is het wat je weet over de issue? En hoe ga je om met kritische vragen? En daarin adviseer ik groene zeep en charme. Blijf vooral charmant in het beantwoorden van de vragen.
Groene zeep?
Groene zeep, je lijf volsmeren met groene zeep. Elke kritische vraag gaat niet naar binnen in je hart. Glijdt langs je heen, maar je neemt het wel serieus. Je beantwoordt elke vraag of met een antwoord of met een argument waarom je het antwoord niet kunt geven.
Ik vind het altijd best lastig om dat onderscheid te maken van wanneer is nou de woordvoerder aan zet en wanneer de directeur. Voor mijn gevoel zit er altijd iets achter van doe eerst de woordvoerder, want dan kun je nog escaleren naar een niveau hoger. Hoe kies je wie de beste spreker is?
Ja, de persvragen die binnenkomen bij een organisatie komen altijd binnen bij de woordvoerder. En vervolgens is het aan de woordvoerder om te bepalen, hey, wie is hier de meest aangewezen persoon om dit te beantwoorden? Ben ik dat zelf als woordvoerder of moet ik hier een specialist voor naar voren halen? Of de algemeen directeur of de bestuurder of wie dan ook? Sommige media nemen geen genoegen met een woordvoerder. Ik bedoel, een talkshow zal geen woordvoerder aan tafel uitnodigen. Die willen altijd gewoon de hoogste man of vrouw.
Ja.
Dus het is elke keer weer plannen en daarna pas rennen. En dan kom ik weer bij mijn stelling. Ga nou niet meteen rennen. Nee, ga eerst inventariseren van wat is het nou precies wat je wil weten? Wat is onze boodschap en wie gaat dat vertellen? Dus het is echt een samenspel van heel veel elementen bij elkaar.
Ja, ja. Wat had jij zelf liever anders gedaan in jouw loopbaan?
Nou ja, kijk, heel diep in mijn hart had ik gewoon dokter willen worden.
En zijn er aspecten van dokterschap die je toch nog wel in je huidige vak...
Ja, weet je, bezig zijn met mensen, mensen beter maken. Ik had mijn diepste droom was gewoon chirurg worden. Hier in Nederland in ziekenhuizen werken en dan in een paar maanden per jaar naar Afrika gaan we om arme mensen te helpen. Met beter worden. Dat was eigenlijk mijn grootste droom. Is niet uitgekomen. Dus nee, maar zonder gekheid. Anders gegaan? Nou, weet ik niet. Ik denk dat ik bij hele mooie organisaties heb gewerkt. De ene ja, complexer dan de andere. En ik zit nu 32 jaar in het communicatievak. En nu ja, geef ik leiding. Ben ik eigenaar van Luiken. En ja, kan ik andere bedrijven helpen met advies. Dus... Nee, ik had het niet anders willen doen eigenlijk.
En alsnog mensen beter maken.
Ja.
En organisaties beter maken.
Ja, precies. Ja.
En Van der Hilst bestaat dit jaar 50 jaar. Als we terugkijken in het woordvoerdersvak, wat zie je als de grootste verandering?
In 50 jaar is een hoop. Ik denk dat je, tenminste zoals ik het zie, drie fases ziet. Fase 1 in een periode 50 jaar geleden met één medium, namelijk... televisie en radio. Eigenlijk twee media.
Ja.
Fase 2, de concurrentie die ongelooflijk toeneemt. Ik heb het zelf meegemaakt toen ik bij de NOS werkte. Opeens gingen andere partijen ook nieuws brengen. De derde fase waarin we nu zitten, is de fase van... is het wel betrouwbaar wat je leest? Fake news, AI. Zijn de video's wel echt? Is de uitspraak wel echt? Ja, dat is denk ik de nieuwe fase waarin we nu ingaan... waarin je als woordvoerder heel scherp moet zijn. Is het wel mijn CEO die dit heeft gezegd? Als je weet dat er nu ook al stemvervormers zijn... om CEO's iets te laten zeggen.
Ja.
Of beeld. Ja, dat is echt een hele nieuwe wereld.
Ja, daar kunnen we een hele aparte podcastaflevering over maken, denk ik. Of een hele serie misschien wel. Ja, ja, daar staan we nu voor.
Daar staan we nu voor. Daar zitten we middenin.
Ja.
Daar gebeurt ook veel onderzoek naar... Wij zijn vanuit Van Luiken aangesloten bij een internationaal netwerk van communicatiebureaus. Binnenkort hebben we een congres met elkaar waarin AI en fake news echt een hele dag tijdens dat congres de aandacht gaat krijgen. De voordelen, de nadelen, hoe je daarop kunt reageren, op anticiperen. De impact op communicatiestrategie en woordvoerders. Ja, die is gewoon immens.
Ja,
is heel groot.
Ik heb zelf de stap meegemaakt dat de socials in opkomst waren... En eigenlijk werd elke burger journalist. Ik werkte toen bij Structon. Er gebeurde een ongeluk en mensen filmden het vanuit de trein en zetten het al op YouTube. Dat was ook wel heel akelig, omdat de familie nog niet was ingelicht. En dan kun je dat al zien. Dat is best een grote verandering geweest. Ook met die snelheid.
Ja.
En om daar regie in te houden.
Ja, dat is die tweede fase waar ik het over had. Dus de toename van het aantal media, maar ook de burger die zelf ook journalistiek kan bedrijven. Ja, dat is nu de situatie zoals die is. Die hebben we al omarmd. Daar zijn we aan gewend. De nieuwe fase waarin we nu ingaan, ja, die zal impactvoller zijn, heb ik het idee.
Heb je enige verwachting wat het voor het vak gaat betekenen?
Nee, behalve dan dat ik hoop dat op Europees vlak en eigenlijk wereldwijd er regels komen om dat soort fake nieuwsachtige situaties, om die wettelijk tegen te gaan.
Welke kant hoop je dat het woordvoeringsvak op gaat bewegen?
Kijk, woordvoeringsvak is eigenlijk al een heel strategisch vak. Hè? En het wordt al heel serieus genomen door bedrijven en organisaties. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om vanuit die filosofie... dat je als woordvoerder alles moet weten wat intern gebeurt... en dat het ook echt betrouwbaar is wat je hoort... dat die woordvoerder in de organisatie wel die rol en dat mandaat krijgt... om al die kennis tot zich te nemen... Ik maak het regelmatig mee dat in een training zit de woordvoerder erbij. En dan zeg ik als buitenstaander, nou ja, laten we die kant op gaan. Dat het bestuur of de directie zegt, van ja, dat is een goed idee dat die woordvoerder zegt, van ja, dat roep ik al 2 jaar. Dus ja, ik hoop dat mandaat groter wordt bij die woordvoerders.
Ja, lijkt me ook best fijn voor de deelnemers aan de opleiding. Dat je van elkaar hoort hoe het in die organisaties gaat.
Ja.
En misschien ook van elkaar kunt leren hoe je toch een voet... tussen de deuren kunt krijgen.
Ja, zeker. En dat zijn ook heel veel ervaringen die gedeeld worden onderling.
Ja. Dankjewel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Dit was de Van der Hilst podcast met Youssef Erdini. Wil je op de hoogte blijven van alle interviews? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Mijn naam is Helle Jochums en ik maak deze podcast samen met Marielle van Tilburg. De podcast wordt mogelijk gemaakt door Van der Hilst Communicatie. Je vindt Van der Hilst op LinkedIn, Facebook en X en natuurlijk op het web via hilst.nl. Daar kun je je ook aanmelden voor opleidingen en trainingen. De eerstvolgende basisopleiding woordvoering start op 2 oktober. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast.